Wij willen met elkaar weer lezen uit de brief aan de Efeziërs, zoals we dat elke keer doen in deze serie. En daarnaast wil ik u ook iets lezen uit Micha 7. Dat is wat moeilijker te vinden, dus daarom zeg ik het nu alvast. Micha 7. We lezen eerst uit Efeziërs hoofdstuk 1 vanaf vers 3. En elke keer lezen we een klein stukje verder. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde. Terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Tot hiertoe uit Efeze 1 en dan uit Micha 7... De laatste verzen van dat boek, vers 18 tot 20. Micha 7, vers 18. Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid. Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob, goedertierenheid aan Abraham, gelijk gij van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. Tot hiertoe de lezing uit het woord van God. Een aantal jaren geleden werd er in India een grote conferentie gehouden van wereldleiders van alle verschillende godsdiensten. En op een bepaald moment werd aan de vertegenwoordigers van die diverse godsdiensten gevraagd om de kern van hun eigen godsdienst in een paar woorden samen te vatten. En toen de christen aan de beurt was, zei hij één enkel woord. En dat was vergeving. Toen bleef het een hele tijd stil. Omdat in geen van die andere godsdiensten er echt iets is dat lijkt op vergeving, zoals we dat kennen in het christelijk geloof. Misschien in het jodendom, maar dan toch zonder de basis, zoals het Nieuwe Testament, die voor de vergeving aanwijst. Je zult wel merken dat ik het vanavond heel in het bijzonder wil hebben over de vergeving en over de verlossing meer zijdelings. Ik denk dat we wel eens wat makkelijk denken over vergeving. Ook van de kant van God. Alsof het vooral gaat om een juridische of een boekhoudkundige aangelegenheid. Juridisch in die zin dat God ons schuldig verklaart, maar dat een ander die schuld betaald heeft, zodat wij zelf niet meer voor die schuld hoeven op te draaien. We gaan juridisch vrij uit, want de schuld is betaald. Of om het meer boekhoudkundig te zeggen, in Gods grote boeken staat onze schuld opgeschreven, maar God heeft daar een streep doorheen gezet. Die schuld is afgeboekt en daar praat Hij verder niet meer over. Wie zo over vergeving denkt in hoofdzakelijk boekhoudkundige of juridische termen, die zal nooit erg veel ervan begrijpen. Het gaat in de vergeving meer dan bij welk ander onderwerp in de Bijbel dan ook over het hart van God. Anders gezegd, er is geen onderwerp waarbij we zo diep in Gods hart inblikken als bij de vergeving. Misschien vind je dat nergens mooier beschreven dan in de gelijkenissen van de Heer Jezus. En twee gelijkenissen zal ik meermalen noemen. De ene is de gelijkenis van de vergeving in Matteüs 18. U weet van die man die een grote schuld had, in miljarden euro's uitgedrukt van vandaag. En die man smeekt om vergeving, om kwijtschelding van de schuld. En de koning, nou komt het, werd met ontferming over hem bewogen. En schold hem die schuld kwijt. En de andere voorbeeld is de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Die toen de jongen naar huis kwam, hem van ver af zag en met ontferming over hem bewogen werd. Je kunt van de vergeving van God niets begrijpen als je niet die leert zien vanuit de barmhartigheid, vanuit de ontferming, vanuit het mededogen van God. Ik zeg nog eens, noemt u eens een thema waar we dieper in Gods eigen hart blikken dan wanneer het gaat om de vergeving van de zonde. Een tweede fout die we niet mogen maken is dat we denken dat vergeving zo'n elementair onderwerp is, dat dat meer hoort bij het voedsel voor de baby's in het geloof, terwijl de meer gevorderde christenen een verhevener thema zouden hebben om over na te denken. Ook dan zouden wij ons vergissen. Het is opvallend dat Paulus, wanneer hij spreekt over de vergeving van de zonden of van de overtredingen, dat doet in de meest verheven passages die hij geschreven heeft. En Efeze 1 is daar één van. Als hij spreekt over de eeuwige verkiezing, over het zoonschap waarvoor wij gepredestineerd zijn, daar hebben we het de vorige keer over gehad, over alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, wanneer hij het heeft over de volheid der tijden, waar we een volgende keer over hopen te spreken, over de verzegeling met de Heilige Geest, in dat kader spreekt hij over de verlossing door het bloed van Christus en de vergeving van onze zonden. Het staat niet in een van de meest simpele passages, bedoeld om ook de simpelsten in het geloof te onderrichten. Het staat in de moeilijkste en meest verheven passage. En de andere is Colossenzen 1, waar hij een van de meest diepzinnige beschrijvingen geeft van de persoon en het werk van de Heer Jezus, van de Heer Jezus Christus. En bijna aan het begin daarvan wordt gezegd hoe we overgebracht zijn uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van de liefde van de Vader. In wie wij de vergeving en de verlossing hebben. En dan gaat het verder met de persoon van de Heer Jezus te beschrijven in zijn heerlijkheid. In dat kader spreekt Paulus daar opnieuw over de vergeving. En ook in Colossenzen 2 in een soortgelijk verband. Voor Paulus is dit niet voedsel voor de baby's. Voor Paulus behoort dit tot het hoogste en het diepste dat wij over God kunnen zeggen. Ter illustratie neem ik u mee naar de eerste geschiedenis waar dat woord vergeving echt een heel centrale rol speelt. Er zijn wel eerdere gelegenheden, maar dat is na de zonde met het gouden kalf. Als God, het wordt zeer menselijk beschreven, zo woedend is dat hij zegt tegen Mozes, ga aan de kant, ik ga dat volk verdelgen. Ik zal jou tot een groot volk maken, maar met dat volk heb ik het helemaal gehad. Ik doe ze weg van voor mijn aangezicht. En dat ga aan de kant, dat betekent dat hij weet wat Mozes er voor een is, die zal in de bres springen, dat moet Mozes ook. En Mozes heeft twee ijzersterke argumenten die hij tegenover de Heere God gebruikt. Het is altijd een wonderlijke plek om op deze plek te prediken, omdat ik hier zoveel kinderjaren heb doorgebracht, en er komen altijd preken in mij op die ik hier gehoord heb, toen ik zelf daarboven op het balkon zat, of beneden. En zo hoor ik een preek van 50 jaar geleden, hier vanaf deze plek. Het zal wel aan die tafel zijn geweest. Waar de spreker zei, over Mozes met die twee ijzersterke argumenten. Toen zei hij, daar werd nog lang over nagepraat bij de koffie, want zo kon je over God niet spreken. Toen zei hij, en God viel door de mand. Want tegen die twee argumenten kon hij niet op. Ja, zulke dingen werden toen wel eens gezegd. Mozes zegt in de eerste plaats, u kunt het niet maken, want u hebt zelf beloofd dat u ze in het beloofde land zou brengen. Het woord zegt het al, en als u iets belooft, dan moet u het doen ook. U hebt het beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. En het tweede argument, wat zullen de mensen wel niet zeggen? Die andere volkeren, die zullen zeggen, oh, die God kon wel Israël uit Egypte uitleiden, maar hij kon ze niet in het beloofde land brengen. En dan zegt God, oké, ik doe het niet. Maar ik ga niet met jullie mee. God is nog steeds woedend. Het is een van de meest menselijke hoofdstukken over God, Exodus 33 en 34, die over God in de hele Bijbel te vinden zijn. Maar God zegt, ik ga niet persoonlijk mee. Oké, ik zal ze niet verdelgen. Oké, laat ze me verder trekken naar het beloofde land. Maar ik ga niet mee. Ik zal mijn engel sturen. En dan zegt Mozes, als u niet zelf meegaat, dan verzetten wij geen voet. Om meteen weer een andere preek hier. Dat verzin ik nu, want ik heb dat thuis niet bedacht toen ik het voorbereidde. Een andere preek, iets minder dan 50 jaar geleden. Op een nieuwjaarsmorgen, ook hier in deze zaal. Heer, als u zelf niet met ons medegaat, doe ons van hier niet optrekken. En op alles wat Mozes zegt, zegt de Heere God, goed, ik doe het. Mozes krijgt in alles zijn zin. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan zegt Mozes tegen de Heere God, terwijl je zou denken, nou heeft hij al zoveel voor elkaar gekregen. Hij heeft al zoveel gevraagd en op alles heeft de Heere positief geantwoord. Hoe kun je dit nou vragen, Mozes? Is dit nou wel een goed moment? Mozes zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar dat vraagt Mozes niet zomaar uit nieuwsgierigheid, omdat hij denkt, dit is wel een goede gelegenheid. Dat was helemaal geen goede gelegenheid, zouden we denken. Hij had al zoveel ontvangen. Maar Mozes zat met dit grote probleem, dat hij God heel goed kon begrijpen dat hij dat volk wilde verdelgen. Hij kende iets van de heiligheid en de gerechtigheid van God. En daarom was hij tegelijkertijd zo stom verbaasd dat hij God eigenlijk hem in alle opzichten zijn zin gaf. Hij kon zijn eigen oren niet geloven. En als hij vraagt, toon mij toch uw heerlijkheid, Heer, dan zegt hij daarmee eigenlijk, Heer God, wat is dat in u? Wie bent u eigenlijk? Wat is uw wezen? Dat u zo'n heilig en rechtvaardig God, dat u mij mijn zin geeft als ik vraag. Ik wil dolgraag dat u het volk spaart, maar tegelijkertijd kan ik het niet begrijpen. En dan zegt de Heer, ik zal je een plaats geven op de rots en ik zal je bedekken met mijn hand, want je kunt mijn heerlijkheid pas zien als die voorbij gegaan is. Je zult van achteren mijn heerlijkheid zien. Dat is heel diep. Dat is maar weinig gepeild wat dat betekent. Dat betekent pas als God voorbij gegaan is, dan pas in achteraf kunnen wij begrijpen wat het geheim betekent. Voor mij betekent dat pas achteraf nadat het kruis geweest is. Kunnen wij terugziende op het kruis begrijpen hoe God heilig en rechtvaardig kan zijn en hoe God tegelijkertijd vol genade en barmhartig kan zijn. En als Mozes daar dan in die spleet van de rots bedekt is, dan gaat de Heere aan hem voorbij en dan zegt de Heere God die wonderschone woorden die je 6-7 keer in het Oude Testament vindt. Heere, Heere, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid, die de schuld vergeeft, de ongerechtigheden van zijn volk vergeeft. Het is geen antwoord op zijn vraag. Het is meer een openbaring van de heerlijkheid van God dan dat het een antwoord is op wat Mozes wilde weten. Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Er komen ook nog woorden over de schuldigen en de boosdoeners, maar ik laat het even hierbij. God verklaart het niet, want het wordt pas verklaard op het kruis. Want daar laat God zien hoe heilig en rechtvaardig hij is, dat hij daar de Heer Jezus zo moet oordelen. Dat hij zijn heilig aangezicht van voor hem moet verbergen. En ik zie daar tegelijkertijd Gods genade en barmhartigheid zo groot, dat hij mijn zonde, onze zonde op hem gelegd heeft en niet op ons. Pas van achteren zien wij Gods heerlijkheid. Het kon nog niet allemaal aan Mozes worden ontvouwd, maar wat een heerlijke woorden. barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Ik herinner me een andere preek hier. Het zal allemaal wel in diezelfde tijd geweest zijn, als het gemoed van de jongeling zo ontvankelijk is voor het woord. En al die dingen zijn in mijn geheugen gegrift. Als wij vergeven, zei die spreker, als wij vergeven kunnen wij dingen door de vingers zien. God kan dat nooit. God kan geen enkele zonde door de vingers zien. En daarom kost vergeving hem ook zoveel. Het kost hem veel meer dan ons. Wij kunnen het soms verschrikkelijk moeilijk hebben om iemand te vergeven. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar uiteindelijk is het een kwestie van gewilligheid. Als we eenmaal over de streep getrokken zijn, kost het ons verder niets om tegen die ander te zeggen, ik vergeef je. Maar God kostte het alles, alles. Zoals die spreker toen zei, God heeft voor zijn vergeving een fundament nodig. Wij hebben dat niet, hij wel. En dat fundament heeft hij gevonden in het offer van zijn eigen zoon. Hij eiste geen offer, in zekere zin ook, maar hij gaf het zelf. God die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? God gaf zelf het offer. Dat is die wondere waarheid, die ontroerende waarheid van Genesis 22 als... Die twee daar samen de berg bestijgen, Abraham en Isaac, zo gingen die beiden tezamen. Vader, waar is het lam ten brandoffer? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Op de berg des Heren zal erin voorzien worden. God zelf heeft zich een lam ten brandoffer voorzien. God zelf gaf het offer. Maar het Oude Testament zegt, en dat wordt in Hebreeën 9 geciteerd, zonder bloedstorting geen vergeving. Dat is zoals de ouden het zeiden, genoegdoening, voldoening door, verzoening door voldoening, ik moet het goed zeggen. Verzoening door voldoening. Aan Gods heiligheid moest genoegdoening worden gegeven door een bloedig offer. Het is een geweldig mysterie, ten diepste begrijpen wij het ook niet. We kunnen hier alleen maar de schrift nastamelen. Maar we kunnen ergens wel begrijpen dat God zo heilig en rechtvaardig is, dat als hij vergeeft, dat hij dat niet kan doen zonder een fundament dat hij gevonden heeft in dat bloedige offer van zijn eigen zoon. Dietrich Bonhoeffer, een dominee die in de nazietijd in een nazi-gevangenis in Duitsland is gestorven. Die heeft gezegd, denk erom, praat niet van goedkope genade. Gods genade is nooit goedkope genade. Wij kunnen daar zo makkelijk over praten. Over de vergeving van God. Over de genade van God. Goedkope genade wordt het als je een ogenblik uit je aandacht verliest. Dat het God alles gekost heeft. Dat is het tweede wat het God gekost heeft. Niet alleen het offer van zijn zoon, maar het heeft hem ook iets, als ik het zo uitdrukken mag, we praten over de hoogheilige God, dus je moet altijd met ontschoeide voeten daar op die heilige grond staan. Maar dat heeft God ook iets in zijn binnenste gekost. Dit is het mysterie, en als ik het zeg, klinkt het alweer bijna goedkoop. Zo gemakkelijk komt het uit je mond. Dit is het mysterie. Dat er niemand is in het heelal die God, die de zonde zo haat als God. En er is ook niemand in het heelal die de mens, de zondaar, zo lief heeft als God. En het klinkt zo gemakkelijk. Maar als je het probeert te doordenken, dan is dat zo'n mysterie. Wij kunnen die twee dingen niet van elkaar losmaken hoor. Als iemand iets heel ergs tegenover ons misdreven heeft, dan zeggen wij niet, ik haat wat die persoon deed, maar hem heb ik volkomen lief. Wij verbinden die twee. Wij rekenen hem dat aan. Wij houden hem voor schuldig. Wij willen niets met hem te maken hebben. Wij kunnen zijn daad en de persoon niet van elkaar scheiden. Maar op een of andere wonderlijke wijze is God het die de zonde meer haat dan wie van ons ook. Iemand heeft ooit geschreven, één zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de wereld in onze ogen zijn. Niemand haat de zonde zo als God. En niemand heeft zo'n volkomen grenzeloze liefde, onvoorwaardelijke liefde voor de zondaar als God. Wij krijgen die twee niet bij elkaar. En je ziet ook in de praktijk twee typen christendom ontstaan. Het ene type christendom legt een grote nadruk op de haat van God jegens de zonde. De prediking is daarvan vergeven. Het gaat altijd over de afschuw die God heeft over de zonde en dus ook over de heiligheid en gerechtigheid waarmee God die zondaar die in die zonde volhardt weet te slaan. Er is weinig genade, weinig barmhartigheid in zo'n prediking. De nadruk ligt op Gods haat tegenover de zonde. Het is een waarheid die daar gepredikt wordt, maar een halve waarheid is erger dan een hele leugen. En aan de andere kant zijn er de mensen die aan de haal gaan met het feit dat God de zondaar zo lief heeft. En die daardoor gemakkelijk geneigd zijn om zijn haat tegen de zonde maar een beetje te verdoezelen. Want liefde en haat, dat past zo slecht in de boodschap. Dus ligt alle nadruk op het feit dat God de wereld lief heeft. En dat je er niets voor hoeft te doen, dat je zomaar mag komen en dat alles wordt je vergeven en zo. Het klinkt allemaal zo gemakkelijk. En Bonhoeffer zou weer spreken van billige genade, goedkope genade. En het is ook moeilijk in de prediking de balans van die twee bij elkaar te houden. Niets af te doen aan Gods haat jegens de zonde. Niets af te doen aan Gods grenzeloze liefde tegen de zondaar. Niet tegen sommige zondaren, niet tegen uitverkoren zondaren, maar jegens zondaren. Jegens zondaren. Er is geen uitzondering. Als God zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, dan zegt hij dat niet zoals men altijd weer beweert voor de geboorte van die twee. Dat staat nergens in de Bijbel. God zegt dat 1400 jaar later, in Malachi 1. Als hij terugkijkt op de geschiedenis van Jacob en terugkijkt op de geschiedenis van Esau, lees Israël en Edom. Dan zegt hij, Jacob heb ik lief gehad en Edom heb ik gehaat. Er is geen mens in deze wereld die van voor zijn geboorte door God gehaat wordt. Dat is een hatelijke leer die dat zegt. God heeft de zondaar lief. God heeft de wereld lief gehad. En wee je gebeente als je daarvan maakt de wereld van de uitverkorenen. Dat is inlegkunde. Dat is de Bijbel persen in de mal van je eigen vooropgezette theologieën. God heeft de wereld lief gehad. En dat er toch mensen verloren gaan, dat is hun eigen schuld. Omdat ze niet willen deelnemen aan die liefde van God. Aan God ligt het niet. God heeft de wereld lief gehad. Hij wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Zelfs de grootste zondaar. Zelfs de grootste schurk op aarde. Is iemand die het voorwerp is van de liefde van God en die God zou willen redden. Dat krijgen wij niet voor elkaar. Wij houden niet van schurken. Daarvoor zijn we veel te fatsoenlijke, brave burgers. Wij houden niet van schurken. En u moet ook niet van schurkendaden houden. God is het nou juist weer die veel meer die schurkendaden haat dan wij. Maar hij weet dat op een of andere wijze die ik niet kan verstaan, die niemand van ons kan begrijpen, te scheiden. De schurk zelf heeft hij lief. Alleen die schurk in het algemeen heeft zich al lang toegesloten voor het evangelie. Dat is omdat God een God is, zoals de psalmist zegt, goed en gaarne vergeven. Uit de diepte roep ik tot u. Uit de diepte roep ik tot u. Als God zijn heiligheid laat botvieren, wie van ons kan bestaan? Maar dan zegt Psalm 130, bij u is vergeving. Vergeving is het, misschien wel het diepste mysterie dat in het christelijk geloof bestaat. Want het is een mysterie van Gods eigen wezen. Als het ons lag, zo gaat het ook in de manier waarop we soms met elkaar omgaan en elkaar willen vergeven. Wij zijn van die mensen die eerst wel bij een ander een oceaan van berouw willen zien voordat we bereid zijn hem een theekopje van genade te gunnen. Bij God is dat wonderlijk. Ik denk aan een Agab. Die krijgt van Elia de wacht aangezegd. God spreekt het oordeel over deze boze koning uit met een nog bozere echtgenote. En Agab is daar zo van onder de indruk dat hij zijn kleren scheurt en hij gooit as op zijn hoofd en hij loopt met gebogen hoofd en lome tred. En Elia, die al lang weer vertrokken is,
die wordt door de Heere staande gehouden. En God zegt, heb je dat gezien, Elia? Achab heeft berouw. Daarom zal ik het oordeel niet brengen in zijn dagen. Ik zal het pas brengen in de dagen van zijn zoon. En wij zeggen, Achab berouw, Heere God. Achab berouw. Wie gelooft dat Achab zich werkelijk bekeerd heeft? Hij bleek de schurk. Met een schurkachtige vrouw. Uiteindelijk was zijn vrouw altijd belangrijker dan de Heere God. Dat komt vandaag ook nog wel voor. Achab, berouw. Maar in de Heere God is zoiets wonderlijks dat als hij een theekopje berouw ziet, dat hij iemand al een oceaan van genade betoont. Wie is God? Wie is God? Zo zegt Micha 7, dat heerlijk boek. Heerlijk boek. Aan het einde van Micha 7. Wie is een God als gij? Ik denk weer aan die wereldgodsdiensten daar. In India. Laten ze allemaal met hun God. Ik heb een hekel aan de uitdrukking de God van de christenen. Want God is de God van alle mensen natuurlijk. Maar laten ze allemaal maar komen met hun goden. En aan het eind mag je zeggen. Niet met dat christelijke woord. Maar met dat Joodse woord uit Micha 7. Wie is een God als gij? Die de zonde, de ongerechtigheid, de overtreding vergeeft. Die de zonde werpt in de diepte van de zee. En Corrie ten Boom zei er dan bij, en daar staat ook een bordje in, verboden te vissen. Dus denk erom, wat in de diepte der zee geworpen is, dat moet daar ook blijven. Doen wij niet. Wij vergeven iemand, hand erop, omhelzing erbij. Maar als er 3 jaar later weer moeilijkheden zijn, dan zei je, ja, toen heb je ook al dat en dat gedaan. Wij gooien in een heel ondiep meertje waar je zo het weer naar boven kan halen. God werpt in de diepste trog van de oceaan. Zoals Hiskia het zegt, u kunt het ook in Jesaja lezen. Hij heeft onze zonde achter zijn rug geworpen. En zoals Jeremia 31 het zegt in het Nieuwe Verbond. Ik zal hun zonde geenszins meer gedenken. Ik denk dat velen van ons dingen in hun leven gedaan hebben waarover zij zich zo schamen dat, hoewel ze weten dat het allang vergeven is, houdt het je eigenlijk altijd bezig. Je weet dat het vergeven is, maar het zit er altijd. Je kunt het nooit, nooit vergeten. En God die alwetend is, hij zegt, ik zal nooit meer aan jullie zonde terugdenken. Terwijl wij er altijd aan denken. En dat is helemaal niet verkeerd hoor. Paulus heeft tot het laatst van zijn leven teruggedacht aan het feit dat hij de gemeente vervolgd had. En het gekke is, hoe later die brieven is, hoe ernstiger hij erover oordeelt. Het lijkt alsof die zonde steeds erger wordt in zijn ogen. Zeker is het ook zo. Het was een vrucht van geestelijke groei. Terwijl die zonde vergeven was. En hij wist dat ook. Die zonde drukte niet meer op hem in die zin van, in die zin dat hij bang was dat het nog niet goed was tussen God en hem. Helemaal niet. Maar het drukt op hem omdat het iets was dat uit zijn leven nooit kon worden uitgesneden. Nooit kon worden weggewist. Ik ben de voornaamste van de zondaren, schrijft hij nog in de Timotheusbrief. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Hij vergat het nooit. En God vergeet het wel. Zoals die man die op vrijdagavond tegen de Heere God zei, Heere God, ik wil toch nog 1 keer terugkomen op die zondag van maandag. Die zonde van maandag. En de Heere zei, welke zonde? Ik weet nergens van. Hij kan vergeten. Het is maar een verhaaltje. Maar hij kan vergeten. Hij komt er nooit meer op terug. Er zijn gelovigen die nog bezorgd zijn over de rechterstoel van Christus. Want dan denken, dan wordt het allemaal nog weer een keer opgevist. Dan gaat er zo net over de zeebodem. En dan worden al die zonden toch nog weer 1 keer naar boven gehaald. Dan wordt nog 1 keer tegen ons gezegd. Ja, maar je hebt toch dat en dat. En dan staan al die anderen er ook nog bij. Die horen dat ook allemaal. Je hoort zo weer een preek uit mijn jeugd. Want die broeders die zeiden, wij zien uit naar de rechterstoel van Christus. Niet wij zien daar tegenop, wij zien daar naar uit. Want dan pas zal ik weten, met een woord van Lucas 7, dan pas zal ik weten hoeveel mij vergeven is. Want wie veel vergeven is, heeft veel lief. En wie weinig vergeven is, heeft weinig lief. En dan zal ik zien hoeveel mij vergeven is. En nooit zal ik hem zo lief hebben, zoals we het straks in ons lied gezongen hebben. Eigenlijk vind ik het voor nu geen goed lied. Als je daar zo op een avond zit te zingen. Kun je dan zeggen dat je de Heer meer lief hebt dan ooit tevoren? Wat is er dan gebeurd in de tussentijd? Maar straks als we in de glorie zijn. En als we voor de rechterstoel van Christus zijn geweest. En al die zonden ons niet nagedragen worden. Zo van, ja, maar je hebt toen dat en dat gedaan. Vingertje omhoog. Jij hebt toen dat en dat gedaan. Nee. Als ik dan zal zien hoeveel mij vergeven is. Dan zal ik zeggen, ik heb nooit zoveel van u gehouden als nu. Maar nu zie ik pas wat u mij allemaal hebt kwijtgescholden. Lieve mensen, wat is goddelijke vergeving? Het bestaat uit 4 onderdelen. Misschien weet u er nog wel een 5e bij. Maar ik weet er 4. In de eerste plaats, dat hebben we gezien in die gelijkenis van Matteüs 18. Het is kwijtschelding van de schuld. Die schuldbrief, die is aan het kruis genageld, zegt Colossenzen 2 vers 15. God zegt, zie je dat? Hier staan ze allemaal op, jouw zonde. Jouw hele schuld staat hierop. En kijk eens wat ik ermee doe. Ik nagel dat aan het kruis. Ik heb meermalen meegemaakt dat we een letterlijk houten kruis in de samenkomst hadden. En dat iedereen op een briefje kon schrijven wat hem het meest dwars zat. En nagel het maar aan het kruis. Het is in de persoon van de Heer Jezus daar aan dat kruis gebracht. God scheldt mij de schuld kwijt. Niet omdat hij ze door de vingers ziet. Maar omdat de Heer Jezus voor die schuld heeft betaald met zijn eigen bloed. Dat is het eerste. Maar dat is nog lang niet genoeg om te begrijpen wat vergeving is. Het tweede in de vergeving is dat God vervolgens de schuldige aanneemt. Stel je voor dat hij het niet deed. Stel je voor dat het alleen één was. God deelt zakelijk mee, zoals je dat van bevoegde instanties wel eens van die brieven krijgt. We delen hier mee, dan komt de ambtelijke taal die geen mens kan begrijpen. Dat uw schuld is kwijtgescholden, hoogachtend, namens de minister van Financiën enzovoort. Zou u zich dan verheugen in uw vergeving? Ja, u hoeft geen schuld meer te betalen. Dat is nou weer die boekhoudkundige transactie waar ik straks over had. Nee. Vergeving, daarvoor moet je ten tweede begrijpen dat God de schuldige aanneemt. Dat zie je in de gelijkenis van de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En hij had zich nog wel zo voorgenomen om tegen de vader te zeggen, maak mij tot een van uw huurlingen. En je hoort wel eens van die vrome christenen zeggen, oh, ik zal wel tevreden zijn als ik ergens in de keuken van de hemel aardappel mocht schillen. Als ik maar in de hemel mag zijn. En ze vergeten dan dat God daar helemaal niet mee tevreden is. In de hemel is het één grote ronde tafel. Daar zitten we allemaal aan die tafel. Allemaal op een ereplaats. Dat is ook zomaar een beeld hoor. Maar er zijn geen lievelingskindertjes van de Heere God daar. Allemaal aangenomen. God, de Vader in die gelijkenis van de verloren zoon, die houdt van allebei zijn zoon evenveel. Alleen de ene laat zich redden. En de andere laat zich niet redden, want die is veel te fatsoenlijk en braaf. Waarvan zou die nou gered moeten worden? Dat is zijn probleem. Sommige mensen worden verlost van hun liederlijkheid. Die zijn makkelijker te verlossen dan mensen die verlost moeten worden van hun godsdienstigheid. Zijn hier ook godsdienstige mensen vanavond in de zaal? Vanmorgen vroeg ik dat ook, op een andere plek waar ik predikte. Ik zei het een beetje retorisch natuurlijk. Zijn hier ook godsdienstige mensen in de zaal? Mensen die alleen maar 's morgens naar de kerk gaan en 's avonds 's middags koffie drinken en verder overgaan tot de orde van de dag van die zondagschristenen. En ja, daar staken de tweede vinger op. Ik weet niet of ze me nou de draak met me staken of dat ze het serieus meenden. Dat zijn godsdienstige mensen. Dat zijn de fariseeën en schriftgeleerden. Hun godsdienstigheid is deel van hun hobby's, lijkt het wel. En het betekent verder helemaal niks voor ze. Weet u dat dat soort mensen veel moeilijker te redden zijn? Die jongste zoon, die er bij de varkens zit. Die het bezit van zijn vader met hoeren heeft doorgebracht. Dat soort mensen is makkelijker te redden dan de jongens als de oudste zoon. Die altijd braaf zijn geweest. Nooit iets verkeerds hebben gedaan. Ieder het zijne geven. Zondags braaf in de kerk zitten. Trouw hun godsdienstige verplichtingen vervullen. Maar geen leven uit God hebben. In Nederland zijn er nog steeds minder dan vroeger. Een stukje eerlijkheid. Kerkverlating is niet alleen maar negatief. Dat betekent gewoon dat alle meelopers steeds meer wegblijven. Dat hoeven we vandaag niet meer namelijk. Dat is geen reden meer. Vroeger was dat wel belangrijk. Vandaag niet meer. Dus blijven ze thuis. Het is heus niet allemaal zo negatief. Die mensen zijn tenminste eerlijk. Ze meenden er al die tijd niks van. Nou blijven ze gewoon thuis. Nu kunnen ze zich dat permitteren. Wat dat betreft is het minder, maar er zijn er nog steeds hoor. Er zijn er nog steeds, tienduizenden. Die twee van vanmorgen erbij gerekend. Godsdienstige mensen. Die hebben geen vergeving nodig. Simon de Farizeeër, ik had het al over Lucas 7, die heeft geen vergeving nodig. Is veel te braaf. Waar zou die man ook van vergeven? Ik kom ook wel eens christen tegen. Echt overtuigde christen. Er zijn van die mensen die nog nooit tegen een ander hebben durven zeggen dat ze eens een keer wat fout hebben gedaan. Die nog nooit tegen een ander hun zonde hebben beleden. Nog nooit tegen hun eigen vrouw of tegen hun kinderen gezegd hebben, sorry, dat was verkeerd. Never. Nooit. En dan denk ik bij mezelf, moet ik nou geloven dat ze dat wel tegen de Heere God gezegd hebben? Dacht u dat? Alles is mogelijk, maar ik heb er grote moeite mee. Ik zou niet weten waarom zulke mensen zich ooit voor God verontmoedigd hebben, als je nog nooit gezien hebt dat ze zich tegenover een medemens weten te verontmoedigen. Veel te braaf. Je kunt beter in de goot liggen, daar is meer hoop voor je dan wanneer je een godsdienstig mens bent. Al die godsdienstige mensen, die anderen weten te veroordelen en precies weten hoe het moet, maar zo blind zijn als ik weet niet wat. Binnenkort is het 75 jaar geleden, als mijn vader het mag beleven, dat hij vrede met God vond. En de mensen om hem heen, die wisten allemaal precies te vertellen dat het helemaal fout was, want dan ging hij de kerk uit en al die verschrikkelijke dingen nog meer die hij deed. En dan vroeg hij aan die mensen, en jullie, hebben jullie dan vrede met God? Nee, dat niet. Ik zeg, maar hoe weten jullie dan dat ik fout zit? Dan zijn jullie toch zo blind als mollen? Hoe kunnen jullie mij dan de weg wijzen? Ja, daar hadden ze eigenlijk geen antwoord op. Maar ze wisten wel heel zeker dat hij nou bij een secte was terechtgekomen en allerlei andere vreselijke dingen. Maar als je rechtstreeks vroeg, hebben jullie vrede met God? Nee, helemaal niet. Ze waren blind. Alleen ze wisten het niet. De Heer Jezus zegt van de Farizeeën, het probleem van jullie is niet alleen dat jullie blind zijn. Het probleem is dat je dat niet ziet. Dat je niet weet. Je weet niet dat je denkt dat je ziet. Dat is gek. Je denkt dat je het ziet. Maar je weet het niet. Het tweede was de aanneming van de schuldige. Omsloten door de armen van de vader. Dat van die huurling, dat krijgt hij niet eens meer uit zijn strot. Die vader drukt hem zo stevig tegen zich aan, dat doet hij met zijn slaven nooit. Maar deze jongen drukt hij zo stevig tegen zich aan, dat van die huurling, dat van dat aardappelschillen in de keuken van de hemel, dat krijgt hij er niet meer uit. En die vader roept, haal hier het beste kleed en doe hem schoenen aan zijn voeten. Sandalen, slaven liepen blootsvoets. En slacht het gemeste kalf. Ga feest vieren. Feest vieren, ja. Er waren twee niet blij op dat feest. Dat was die oudste zoon en dat was het gemeste kalf. Maar alle anderen hadden grote vreugde op dat feest. Grote vreugde. Want er was een verlorene die weer gevonden was. Die zich had laten vinden. Het derde is verlossing. Nou komt eindelijk dat woord verlossing. Als God de schuldige aanneemt, haalt hij hem ook weg uit het rijk van de duisternis waarin hij zich bevond. En brengt hem over in het rijk van het licht. In het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Kolossen 1 vers 13. En daar staat ook Paul achter over de vergeving en de verlossing. In datzelfde kader. Dat is verlossing. Je wordt verlost uit de banden waarin je lag. De banden van de zonde en de banden van de dood en de banden van de Satan. Je komt in de vrijheid te staan. Er is geen vergeving, echte vergeving, zonder dat God daar ook vrijheid bij geeft. Wie van ons hier in deze zaal is werkelijk vrij? Staat werkelijk in de christelijke vrijheid. Het is helemaal niet erg om aan tradities te zitten als je maar niet aan vast zit. Er is een groot verschil tussen tradities en traditionalisme. De Heer Jezus staat ook, hij ging naar gewoonte, naar de synagoge. Maar de jongen die bleef altijd op bed liggen. En dat vroeg, waarom doe je dat? Jij zegt, die naar de kerk gaat, dat moet geen gewoonte worden. Geen sleur worden. Ja, in bed blijven liggen kan ook sleur worden natuurlijk. Traditionalisme betekent dat je de tradities heilig verklaart. Dat je er niet meer los van kan komen. In de christelijke vrijheid staan. Leven naar het woord van God. In de christelijke vrijheid. Dat is wat de Heer Jezus doet. Dat is het derde wat hij doet. Hij brengt mensen in de verlossing. Hij brengt ze uit het rijk van het licht en van de haat en van de van de duisternis en de haat en de Satan. Brengt hij ze in het rijk van het licht, van de liefde, van Christus. Uit het rijk van de dood, uit het rijk van het leven. Zo is hij. En het vierde wat hij doet, is dat hij uiteindelijk zulke mensen in de eeuwige gelukzaligheid brengt. Hij zegt niet, nou hebben jullie vergeving, nou hebben jullie verlossing, dan zoek je het verder zelf maar uit. Maar hij wil dat zulke mensen ook eeuwig bij hem zijn. Die man daar, die moordenaar aan het kruis. Die openlijk voor de hele wereld zijn zonde erkent en beleidt. En die zegt, wij ontvangen wat wij waard zijn, wat wij verdiend hebben. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mij als u in uw koninkrijk komt. En dan zegt de Heer Jezus, oh, zo lang hoef je niet te wachten totdat ik in mijn koninklijke waardigheid zal komen. Nou, had die man nou nog moeten wachten, want de Heer Jezus is nog altijd niet in zijn koninklijke waardigheid gekomen. Maar hij zegt tegen hem, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Als hij de schuldige aanneemt en hij van zijn schuld vrij spreekt, dan verlost hij hem, maar hij wil hem ook voor eeuwig bij zich hebben. En dan moet ik nog, ook al is het uur ver gevorderd, u toch nog iets heel belangrijks vertellen. En dat moet u goed onthouden, de vergeving is gratis, maar het is niet onvoorwaardelijk. Dat gooien mensen wel eens door elkaar. Die denken dat gratis en onvoorwaardelijk hetzelfde is. Nee, vergeving is gratis, je hoeft er niks voor te betalen, maar het is niet onvoorwaardelijk. Dus het wordt iets later vanavond, want er zijn maar liefst 5 voorwaarden. Maar ik zal het proberen kort te houden. Het eerste is heel duidelijk, hebben we ook al gezien. Zonder bekering, zonder belijdenis van je zonde, zonder berouw is er geen vergeving. Als wij onze zonde belijden, zegt 1 Johannes 1 vers 9. God is getrouw en rechtvaardig om ons van de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Belijdenis. Mensen beroepen zich wel eens op het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden. Dat wordt toch helemaal niet beleden. Je hoeft alleen maar te zeggen, vergeef ons onze schulden. Vergissing. Het Onze Vader is een collectief gebed. Als je samen bidt, dan kun je niet anders bidden dan zo. Als u persoonlijk bidt en u denkt dat u er zo makkelijk vanaf komt, vergist u zich. Keer op keer wordt in de schrift gezegd, wij moeten onze zonden belijden. Als ik naar mijn vader toe ging als jochie en ik zei, papa, wil je me vergeven? Dan zei hij altijd, wat moet je nou vergeven? Oh, dat was zo ellendig, want dan moest je er nog op gaan sommen ook wat je verkeerd gedaan had. Dan moest je gaan belijden wat er verkeerd gegaan was. Dat is belijden, dat is een schriftuurlijk beginsel. Zonder belijdenis, zonder berouw, geen vergeving. Nou, dat kan moeilijk zijn hoor. David zegt in Psalm 32... Zolang ik zweeg, want ik wilde het niet erkennen voor God, kwijnde mijn gebeente weg. Hij leed er psychisch en fysiek onder. Maar toen beleed ik mijn zonde en gij vergaaft de schuld mijner zonde. Dat is het eerste voorwaarde. De tweede voorwaarde is, en dat is ook heel moeilijk, dat is die vergeving ook aannemen. Met andere woorden, het is precies hetzelfde, je moet ook jezelf vergeven. Dan hoort mensen zeggen, ja, ik heb mijn zonde vaak voor God beleden, maar ik kan mezelf niet vergeven. Het is zo erg wat ik gedaan heb. Dat zijn de mensen die wijzer willen zijn dan God zelf. Als God ons vergeeft, wie zijn wij dan voor eigen wijzelingen? Willen we rechtvaardiger zijn dan God, dat we onszelf niet kunnen vergeven? Psalm 103 vers 3, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Ook die smeerlapperij die ik toen uitgehaald heb, al uw ongerechtigheden. Hij werpt al uw ongerechtigheden in de diepte van de zee. En hij zal ze geenszins meer gedenken. Wie bent u dan? Wie ben jij dan om jezelf niet te willen vergeven? Als je dat doet, in je consequentie denk je vaak niet bij na. Dan wil je heiliger en rechtvaardiger zijn dan God. Als God in het werk van Christus voldoende grondslag heeft gevonden voor de vergeving van jouw zonde, van uw zonden, mag u niet wijzer willen zijn dan God, want dat is een miskenning van het bloed dat vergoten is op het kruis van Golgotha. De derde voorwaarde is, vergeet niet de dankbaarheid. Er waren 10 mannen, Melaatse mannen genezen. En slechts 1 kwam er terug. Lucas 17. Waar zijn de 9, vraagt de Heer Jezus. En die vraag hangt in de lucht. En we weten niet wat we op moeten antwoorden. Wat is er met die 9 gebeurd? 1 kwam maar terug. Het was nog een vreemdeling ook, een Samaritaan. 1 kwam slechts terug om de Heer Jezus te bedanken. Hoe kun je vergeving ontvangen? Hoe kun je vergeving aannemen? Zonder ervoor te danken. Dan is er geen vergeving. Je kunt het toch niet eenvoudig in je zak steken? Zelfs voor het kleinste cadeautje hebben we nog geleerd om dankje te zeggen. Hoe kun je vergeten om God je dankbaarheid te betuigen als het gaat om de vergeving van je zonde? 4e voorwaarde. Je kunt niet vergeving krijgen als je in je hart van plan bent om even later diezelfde zonde weer te doen. Spreuken 28 vers 13 zegt, wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Begrijp me goed, dat betekent niet dat je nooit meer in die zonde zou kunnen vallen. Je kunt je vast voornemen dat het nooit meer gebeurt en het kan toch gebeuren. Daar hebben we het niet over. We hebben het erover dat als je in je hart allang weer van plan bent om het de volgende keer weer te doen en je vraagt om vergeving, dan ben je een huichelaar. Tweemaal zegt de Heer Jezus in het Johannesevangelie, zondig niet weer. Ik heb een man in Afrika gekend, niemand weet hoe die heette, want iedereen noemde hem Sinomor. Klinkt ook een beetje leuk Engels, hè, met je zo'n adellijke naam bijna, Sinomor. Maar dat betekent gewoon dat die man gezegd had, toen hij tot geloof kwam, radicaal genezen werd, maar ook radicaal bekeerd. Toen zei hij met deze woorden van de Heer Jezus, die tegen die man zei, die verlamde man, in Johannes 5, ga heen, zondig niet weer, sin no more, opdat je niet wat erger, dat je niet was overkomt. En tegen die vrouw, die overspelige vrouw, zegt hij in Johannes 8, ga heen, zondig niet weer, sin no more. En dan moeten wij niet beginnen, want ja, hoe kan dat nou? Een mens die niet zondigt, dat bestaat toch niet? Kijk, dan praten wij er te gemakkelijk over. Je denkt dan dat je heel vroom praat, maar je praat eigenlijk gemakkelijk over de dingen. Want de Heer Jezus zegt, sin no more. Zondig niet meer. En die man was de meest gelukkige christen die je kon voorstellen. Een eenvoudige, zo lieflijke broeder. Als je wist waar die allemaal uit verlost was. Fysiek, psychisch en geestelijk, op alle terreinen. Wat een wrak. En toen hij de Heer Jezus leerde kennen, toen zei hij al wel sin no more. Dacht dat die man perfect was? Vast niet. Ik heb nog nooit ontmoet zo iemand. Maar dit was het plan voor zijn leven. Ik wil achter de Heer Jezus aangaan. Ik wil hem volgen. Ik wil niet meer zondigen. Ik wil de zonde net zo haten als de Heer Jezus die zonde haat. Ik wil achter hem wandelen. En ik wil niet meer zondigen. Als het toch gebeurt, dan ga ik weer onmiddellijk naar hem toe. En ik breng mij onmiddellijk weer onder het bloed van het kruis om die zonde af te wissen. Want ik vind het zo vreselijk als het toch weer gebeurt. Ik wil het niet. Ik wil achter hem aangaan. En het kan door de kracht van de Heilige Geest. Het mislukt toch, maar het kan. I will sin no more. Mr. Sin no more. Mr. Sin no more. Ik zal hem nooit vergeten. Twee keer zegt de Heer Jezus dat. Zondag niet weer. Klinkt zo simpel. En wij zeggen tegen de Heer Jezus, dat mag u niet zeggen. Want dat kan helemaal niemand. U vraagt iets onmogelijks. Het is gelukkig dat hij het gezegd heeft. Als ik het gezegd had, hadden we weer moppers gekregen. Hij zegt het. Hij zegt het. Hij zegt, ik geef je de vergeving, maar dan reken ik er ook op dat je met een vast voornemen des harten, hè, zoals de apostelen dat tegen de mensen, de christenen in Antiochië zeiden, dat ze met een voornemen des harten bij de Heer moesten blijven. Als dat voornemen niet altijd lukt, dat is vers 2. Met een voornemen des harten bij de Heer blijven. En tenslotte punt 5. He, daar zat u nou de hele avond op te wachten, want Arne heeft het al aangekondigd. Aan het einde van Matteüs 18 staat dat de Vader jou niet vergeeft als jij niet van harte je broeder, je zuster vergeeft. Zelfs in dat korte gebedje, het Onze Vader, is dit belangrijke punt opgenomen. Als wij zeggen tegen de Heere God, vergeef ons onze schulden, dan zeggen we daarbij, Heere God, aan een van de voorwaarden daarvoor hebben wij voldaan. Wij vergeven ook onze schuldenaren. Want je weet, je kunt niet bij de Heere God aankomen en vergeving vragen, terwijl je zelf niet bereid bent vergeving te schenken. Laat ik het nog duidelijker zeggen, niemand krijgt vergeving die niet vergeving wil schenken. En ik weet dat hier mensen zitten die het heel, heel moeilijk daarmee hebben. En ik wil de eerste zijn om uit te spreken dat ik er alle begrip voor heb. Er kunnen je zo verschrikkelijke dingen aangedaan zijn. Seksueel misbruik, om maar één ding te noemen. Maar ook andere dingen. Je hoort wel eens van mensen die boven 80 zijn. Maar als ze beginnen te spreken over hun jeugd, over hun ouders, dan barsten ze nog in tranen uit wat hun ouders hun hebben aangedaan. Hun leven is vergald door wrok. Door bittere herinneringen die nooit genezen zijn. Hun emoties zijn nooit genezen. Als je ze vraagt, heb je je ouders vergeven? Dan worden ze woedend en spelen ze op. Nooit. Nooit. En dan heb je het zwaar hoor, als je dan tegen ze zegt, dit is wat de schrift zegt. Wij hebben straks hier nazorgers, lieve mensen. Want dit punt nemen we heel ernstig. Wij gaan niet uw bitterheid en uw wrok bagatelliseren. We gaan daar niet overheen praten. En we zeggen niet, oh, dat is helemaal niet zo. Vergeef het dan maar, dan is alles in orde. Helemaal niet. We gaan uw wrok en uw bitterheid heel serieus nemen. Maar we zeggen tegelijkertijd. God kan je niet vergeven als jij niet van harte een ander vergeeft. Wat die ander jou ook heeft aangedaan. Want bedenk één ding. De schuld van die ander tegenover jou, luister goed, is maar een fractie van jouw schuld tegenover God. Je kunt er niet op rekenen dat God jou zomaar vergeeft, terwijl jij veel meer tegenover God misdaan hebt dan die ander tegenover jou misdaan heeft, als je die ander niet wil vergeven. En wij veroordelen je niet als je dat niet kunt. We willen je helpen. We willen erover spreken. We willen met je bidden. Om die bitterheid in je hart zacht te maken. Dat die mag genezen door de wonderbare kracht van de Geest van God. Want als je mag leren van harte een ander te vergeven. Wat die ander je ook heeft aangedaan. We kunnen dat nou niet gaan uitwerken, er is geen tijd voor. Je kunt die vergeving bijvoorbeeld lang niet altijd wegschenken, omdat die ander zijn zonde niet beleidt. Dan blijft die vergeving hier zitten, maar het is wel vergeving. Zoals een vrouw die met groot verdriet naar me toe kwam na afloop van de Bijbellezing en zei, mijn man heeft mij verlaten voor een andere vrouw en ik zie hem regelmatig in het dorp en elke krimpt mijn hart ineen als ik hem zie. Ik ben zo verdrietig. En ik vroeg haar, als die morgen voor jouw deur staat, met tranen in zijn ogen, en hij zegt, wil je me vergeven? Wat zeg je dan? Dat is de toetssteen. Maar sommigen zeggen dan, dan sla ik hem de stoep af. Zij kreeg tranen in de ogen en ze zei, dan zal ik hem in mijn armen sluiten en hem vergeven. Ze heeft wel pijn, en die pijn moet je laten staan. Het doet ontzettend zeer, en dat zal ook zo blijven, en dat mag ook. Maar de vergeving in haar hart ligt al klaar. Hij hoeft alleen maar te komen om af te halen. Hij heeft alleen maar zijn zonden te beleiden. Hij hoeft alleen maar sorry te zeggen. Als hij het echt meent tenminste. Dan kan ze het cadeautje pas weggeven. Het is een kerstcadeautje dat in haar hart moet blijven liggen. Maar dat ze nooit weg kan geven als hij niet beleidt. Maar het is er. In haar hart heeft ze hem vergeven. Waarom? Heeft hij dat verdiend? Nee. Maar haar hart is daardoor vrij. Vrij van wat die ander haar heeft aangedaan. Dat is genezing voor je ziel. Soms zelfs genezing voor je gebeente. Het is de basis waarop God jou kan vergeven. Lieve mensen, als je met zulke problemen zit, blijf straks na. Laten we daar samen met u over praten en over bidden. Alleen over dit punt. Niet over allerlei andere dingen, alleen over dit punt. Als u moeite hebt met het vergeven van een ander. En als dat u in de weg zit, om de vergeving van God te kunnen ontvangen. Dit is een buitengewoon ernstig. Het is een prachtig onderwerp, maar het is ook diep ernstig. Er zit zoveel aan dat u en ik ter harte moeten nemen, waarover we moeten doordenken. Laten we samen bidden met elkaar. U bent goed, Heere God, en gaarne vergevend. Bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet u onze overtredingen van ons. Barmhartig en genadig is de Heere. Bent u langmoedig en groot van goedertierenheid. U bent een wonderbare God. Heere God, we doorgronden het niet. We staan er maar aan de rand een beetje aan te krabbelen. Maar indringen doen we niet. Hoe het mogelijk is dat u zo de zonde haat. Op een wijze die voor ons eigenlijk niet voorstelbaar is. En dat u zo de zondaar lief hebt. Op een wijze die voor ons nog minder voorstelbaar is. Heere God, u erbarmt zich over mensen. U hebt zich over mij erbarmd. En er zijn er velen van ons die dat kunnen zeggen. Dat u zich over ons erbarmd hebt. Maar ik bid u voor hen in deze zaal die dat erbarmen van u nog niet hebben ervaren. We hebben het gehad over die vijf voorwaarden. Heere God, help ze om hun zonde te beleiden. Vanavond nog. Help ze om die vergeving die u wilt schenken dan ook aan te nemen. Help ze om u daarvoor de dank te brengen. Help ze om een leven te leiden waarin de zonde wordt afgezworen. Door uw kracht, niet in eigen kracht, door de kracht van de Heilige Geest. En help ze om een ieder te vergeven die tegenover hen gezondigd heeft. Leer ons die zware, maar ook zo heerlijke weg te gaan. De weg van de vergeving. Heere God, we danken u dat we in uw hart hebben mogen blikken. Niet alleen vanavond, maar op zoveel momenten in ons leven. Ook als we het zelf weer verbruikt hadden en uw vergeving nodig hadden. Wij prijzen u voor uw wonderbare liefde. Voor de allergrootste gave van uw eigen veelgeliefde zoon die in deze wereld kwam als een kind in een kribbe gelegd werd. Maar die opgroeide tot hem die het offer voor onze zonde geworden is aan het kruis. Simeon heeft het gezegd tot Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Want dit kind krijgt het zwaar. Vader, u hebt het zwaar gekregen. U hebt het gezien wat uw zoon is aangedaan. Heer Jezus, u hebt het zwaar gekregen in Gethsemane. Toen die verschrikkelijke drinkbeker voor uw aandacht geplaatst werd. Maar u wilde nog liever die beker drinken dan dat wij verloren zouden gaan. U hebt die prijs betaald, die dure prijs. Opdat wij voor eeuwig met u in de gelukzaligheid zouden zijn. Bij u is vergeving. En wij loven u daarvoor. Wij prijzen.